Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Waar ga je heen met De Ondernemer Onderweg? Naar Nieuw Business Radio. Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in het nieuwe radioprogramma De Ondernemer Onderweg.
De seinen staan op groen, de motor loopt, de accu's zijn opgeladen. Hoog tijd voor aflevering 3 alweer van De Ondernemer Onderweg, waarin we je wegwijs maken in de wondere wereld van mobiliteit. Mijn naam is Roland Tameling en ik vind het leuk dat je luistert. Ditmaal gaan we het hebben over de opkomst en de toekomst van piepkleine micro-autootjes. En wat dat gaat betekenen voor de manier waarop wij onszelf en onze spullen gaan vervoeren door de stad. Steeds meer grote bedrijven en start-ups werken namelijk aan dit soort hele kleine auto's, die vaak niet langer zijn dan een fiets en plaats bieden voor 1 à 2 volwassenen. En als we de voorspellingen mogen geloven, gaat dit soort voertuigen ervoor zorgen dat we niet meer met onze huidige auto's de stad ingaan. En betekenen ze het einde van de traditionele bezorgbusjes die we nu massaal in de stad zien. Over deze boeiende toekomst praat ik vandaag met Ronald Schoonrok. Roland in de studio. Van harte welkom.
Ja, dankjewel.
Goed dat je er bent. Ja, jij bent nogal een duizendpoot, hè? Want ten eerste ben je mede-eigenaar van Yenk, een bureau voor creatieve concepten in Rotterdam. Je hebt een achtergrond als grafisch ontwerper. Maar daarnaast sta je ook bekend als de geestelijk vader van Ixi. Daar gaan we het zo over hebben. Maar mijn eerste vraag is altijd, hoe reis jij van en naar je werk?
Met de auto.
Oké. Okay. Ja. En wat voor auto is dat?
Ik heb nu een Seat Leon Station gezinsbak.
Oké. Okay. Je zegt het bijna verontschuldigend.
Ja, ik vind dat is nogal aan de grote kant voor wat ik graag zou willen.
Ja.
Maar met een baby erbij is dat minder handig in een kleine auto.
Dus ineens ben je heel praktisch geworden, zeg maar.
Iets praktischer. Ja, het is wel de enige auto. Dus dat scheelt wel. Alle auto's zijn ingereld voor 1 auto. Een soort van duurzaam.
Toch een soort van ecologische keuze.
Precies.
Ja, want je geeft het al een beetje weg. In jouw eigen woorden, wat is Ixi?
Ixi is een eenpersoons elektrische auto. Stadsauto.
Ja.
De term micro-auto past bij het concept Ixi.
Ja.
Het is een eenpersoons auto. Echt ruimte voor 1 persoon plus wat bagage. Minder weerstand, klein.
En waarom moet deze auto er komen? Of, ja, is het een auto eigenlijk?
Wij noemen het echt een auto. Ja, okay. De term dwergauto vinden we altijd heel gevaarlijk. Want dat is voor het segment niet zo handig.
Nee.
Het is een micro-auto. Mm-hmm. Wij kunnen 100 km per uur, dus we zijn echt een auto. Ja.
Oké,
ja.
Dus het is niet zozeer dat je dus een stadsautootje aan het ontwikkelen bent, zoals we die Biro al kennen in Amsterdam, Rotterdam. Ja. En Citroën is nu bezig met een AMI, dat is een compact autootje voor in de stad, elektrisch voor 2 personen. Kan niet harder dan 45 km per uur.
Precies.
Maar jullie zijn dus echt in een ander segment een auto aan het maken.
Ja.
En als je de vormen van die auto een beetje moet omschrijven aan de luisteraar, hoe ziet die eruit?
De term sexy wordt vaak genoemd.
Oh jee.
We hebben echt gezorgd voor een spannend ontwerp. Een beetje een Engels sportwagentje. Lange neus, kort kontje. Losse wielen. En die kantelen ook mee tijdens het rijden.
Oké, okay. Dus een beetje dat carver principe, zeg maar.
Ja, precies. En ook omdat een auto moet in onze ogen fun bieden. Niet alleen maar heel praktisch zijn, maar ook gewoon leuk zijn om in te rijden.
Ja.
We hebben veel glas aan de bovenkant en een mooie clean body ook om natuurlijk logo's op te plakken van bedrijven.
Oh, oké, dus je denkt ook meteen al in de richting van de ondernemer. Dat is heel fijn. Ja. Hey, ik las over jou dat als jij al jouw ideeën op een post-itje zet, dat je zoveel kunt verzamelen dat je de hele Evenaar kunt beplakken. Waarom van al die ideeën komt Ixi dan? Wat trouwens 1 betekent in het Fins, hè, geloof ik?
Ja, klopt. Grappig. Het wordt uitgesproken als Uxie.
Oh.
Alleen mijn collega zei, ik zie schone scheden. Was meteen geboren.
Ik zie
en wij schrijven het met een 1, omdat het natuurlijk een 1 zit erin.
Juist, hartstikke goed. Ja, uiteindelijk is dat toch de vraag. Waarom komt van al die ideeën dan de Ixi boven?
Ja, dat is toch iets dat zit er al in vanaf kleins af aan. Ik groot autofreak. Maar ook wel heel erg duurzaam. Ik hou wel van we hebben ook veel duurzame klanten met ons bureau.
Ja.
En dit kwam binnen bij ons. En ik zei, we gaan gewoon vol gas.
Hoe bedoel je dat kwam binnen bij je?
Je hebt zo'n ideetje wat je aan het uittekenen bent. En dat leg je bij je collega's neer. En ineens gaat dat aan. En We hebben dat 3 jaar geleden mogen pitchen bij Frits van Eert.
Ja, Jumbo.
Bij Jumbo, ja. En ja, dat was super tof. Dat was echt heel bijzonder. En dat is toen ontstaan. En Renze, onze ontwerper, die heeft het ontwerp helemaal getekend. Ja. Dus op basis van de ideeën die ik in mijn hoofd had zitten, is dit eruit gekomen.
Maar ik wil graag nog even terug naar die ideeën. Want jij bent een autoliefhebber. Nou, de meeste autoliefhebbers die zouden waarschijnlijk denken, ik ga een sportwagen. Wat je zegt, een lange neus, een dikke motor erin, desnoods elektrisch, achterwielaandrijving. Dat is mijn droom. En jij komt, met alle respect, met een stadsautootje. Nee, een microauto, sorry. Dan ben ik echt benieuwd, waarom moest deze auto er komen wat jou betreft? En wat is de gedachte achter jouw concept?
Ja, nou, ik denk ook dat als je een duurzame gedachte hebt, dan moet je ook gaan kijken naar hoe mobiliteit verandert. Mm-hmm. En hoe we dat moeten veranderen. En ik denk dat de manier waarop we ons vervoeren in grote auto's vaak, 80-90% van de tijd alleen, is het. Ja, dat is zonde van de energie die in een auto wordt gestopt en zonde van de energie die wordt gebruikt tijdens het rijden.
Ja.
Dus ik wilde proberen om wat ik mooi vind in auto's te pakken, te vatten in een kleiner autootje.
Okay.
Waar je toch wel het gevoel hebt dat je ergens in kan rijden.
Ja, ik heb net onderweg hier naartoe naar Hilversum even goed zitten opletten onderweg. En inderdaad, wat jij ook al zegt, er zijn zoveel auto's waar maar één persoon in zit. Hè? Grote Skoda Kodiaks en BMW X5 met 7 zitplaatsen. En dan zit er alleen maar iemand achter het stuur. Dus dat is eigenlijk de gedachtegang die jij wilt doorbreken.
Ja, precies, precies. Ja. Ik denk nog steeds dat het mooie en het fun ook in een kleiner autootje past.
Ja.
Dat hoeft niet in een grotere auto. En tuurlijk, wij hebben ook nog wel ideetjes voor sportwagens, elektrisch, ook wel in een eenzits configuratie. Mm-hmm. We vinden dat eenzits wel heel erg leuk.
Ja.
Maar wij dachten, we willen de grote menigte kunnen aanspreken. En dat doe je met een sportwagen minder als met een stadsauto.
Ja. Dus, en dat aanspreken zit hem dan wel in die sexy vormgeving en ook de gedachte dus achter. Want ik las ook, jullie gaan oceaanplastic voor de body gebruiken. En ik las iets over tomatenvezels voor het chassis. Wat is daar allemaal de gedachte
achter? Ja, we willen natuurlijk sowieso circulair mogelijk zijn in wat we bouwen.
Ja.
En we willen alles wat er nu mogelijk of vindbaar is, willen we gebruiken. En er zullen concessies worden gedaan in wat we kunnen gebruiken. Mm-hmm. Staal is nog steeds het meest circulaire wat we kunnen plaatsen in een body.
Ja.
Is vaak te hergebruiken. Maar we willen zoveel mogelijk schone producten gebruiken. En als wij oceaanplastic kunnen gebruiken om bodypanelen te maken, dat zou voor ons een win-win situatie zijn.
Mm-hmm.
En dat kan natuurlijk vanuit alle kanten komen. Het is niet alleen maar oceaanplastic, maar er zijn nog meer onderdelen. Misschien willen we het wel allemaal 3D gaan printen. Dat zijn ook onderzoeken die we nu aan het doen zijn.
Ja.
Alles wat er voor ons nodig is, en dat zal ook met accu's straks zijn, dat willen we gaan gebruiken.
Ja, maar je springt wel in een markt die behoorlijk, laten we zeggen, dik bevolkt dreigt te worden. Want er zijn allerlei grote bedrijven, tot en met Citroën aan toe, die dus met zo'n AMI komen, een stadsauto. Er zijn heel veel de start-ups die een beetje aan hetzelfde idee aan het snuffelen zijn. Er zijn 2 Duitse bedrijven die al bezig zijn met een soort moderne BMW Isetta. Hè? Ook zo'n schattig eitje op wielen. Wat is dan de onderscheidende factor van jullie concept, van de Ixie?
Ten eerste de snelheid. Wij willen naar 100 km/u. Dus met onze auto kun je echt veilig over een snelweg heen rijden.
Oké.
Okay. Overdag sowieso.
Hoe bedoel je, 's nachts niet dan?
Met een 130 als max is 100 kan een verschil zijn. Het mag en het kan ook. Onze auto is straks veilig genoeg om ook gewoon tussen de 130 rijdende auto's te rijden.
Maar het is dus echt eigenlijk wel bedoeld voor het forensen eigenlijk. Dus van en naar je werk overdag.
Ja. Het stedelijk en interstedelijk vervoer. Dus het in de stad, want we gaan ook naar een teruggeschaalde versie, teruggetune versie van 45 km/u.
Ja.
Voor het AM-rijbewijs.
Okay.
Bezorgdiensten die we daarmee kunnen helpen.
Mm-hmm.
En de 100 km/u versie inderdaad voor het forens verkeer.
En verder nog, onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie?
Ik denk dat design wel echt een onderscheidend vermogen is. En we willen ook wel gaan voor luxe.
Oké, en beide heeft de bureau bijvoorbeeld niet, hè? Dat soort rijdende bushokje.
Daar hebben wij een andere visie over, dat klopt.
Nou, je mag best zeggen dat het ding er gewoon niet uitziet.
Nou, zeker, zeker. Ja. Kijk, in een stad doet het wat het moet doen. En daar zijn we heel blij mee. En ik denk ook dat we het moeten zien als een groter geheel.
Ja.
En in een bureau kun je met z'n tweeën, dat kan bij ons niet.
Nee, voor de mensen die niet weten wat een bureau is, hè, dat is even een compact stadsauto. Je ziet ze al veel in Amsterdam en Rotterdam. Zo compact en zo kort dat je hem dwars kunt parkeren op een parkeerplek. Daardoor kunnen er natuurlijk meer bureaus naast elkaar dan een grote auto. Dus het principe, het concept achter de gedachte is vergelijkbaar.
Ja.
Maar jullie zitten dus wel op een ander spoor. En dan even advocaat van de duivel. Want er zijn ook andere grote spelers die dit concept al eens hebben geprobeerd. Ik denk meteen aan Renault met de Twizy. Die zijn al bijna 10 jaar bezig om een compact tweezittertje met vleugeldeuren, hip design, lekker opvallend, elektrisch in de markt te zetten. En je mag best zeggen dat dat apparaat tot op heden een gigantische flop is geweest.
Dus zeker, ja. Je ziet ze niet heel veel rijden.
Ja. Hoe ga je dit voorkomen dan? Dat jullie dezelfde route gaan en dat dit project uiteindelijk ook in de ijskast verdwijnt?
Ja, nou, wat ik al zei. Wij willen vooral iets neerzetten wat je heel graag wil hebben. Ja. En ik denk dat luxe, dat is iets wat je koopt. Mm-hmm. Ik zeg altijd, iedereen wil een Audi hebben qua gevoel. Weet je, gewoon mooie materialen. Je wil ergens instappen. En ik denk dat het nadeel is van heel veel microauto's is dat we kiezen voor heel basic.
Ja.
Omdat het heel licht is. Alleen daar ga je de grote markt niet mee bereiken. En wij willen juist zorgen dat iedereen een XC wil hebben. Mm-hmm. En dat we dus we willen een beetje het prototype gevoel hebben. Dus met een
hoe bedoel je dat?
Nou, mooie schermen erin en mooie materialen. En dat zal ook terug te zien in prijs. Ik denk dat wij wel de duurste worden van de hele reeks.
Want waar denk je aan?
De basisversie zal €17.500 gaan kosten.
Serieus?
Ja.
Voor een eenzitter?
Voor een eenzitter,
Dan heb je het over hele dikke motoren, hè? Dan heb je om maar eens wat te zeggen.
Precies, ja.
Klopt. En zo'n AMI die gaat iets van €7.500 kosten. Dus hoe denk je dan dat die markt zich ontwikkelt? Is er ruimte voor?
Wij denken dat zeker, ja. Ja. Wij denken zeker dat daar heel veel ruimte voor is.
Okay.
Het voordeel is natuurlijk ook dat de concurrenten van ons zijn natuurlijk €15.000-€16.000. Want koop je een aangeklede Twizy ben je ook €16.000 verder.
Daar heb je een punt.
En de Trio die er aankomt gaat ook de basisversie €13.000 kosten. Dus daar komt nog wat op aan accessoires. Mm-hmm. Dus, en wij willen proberen dat die voor die 17,5 dat echt al een vrij aangeklede auto is. En die kunnen we straks nog veel meer aankleden met vierwielaandrijving en dat soort dingen.
Dus, ik ben wel heel benieuwd hoe jullie dit hele idee bedacht hebben en hoe je denkt dat dit inderdaad gaat slagen. Over dat hele ontwikkelingsproces gaan we het straks nog verder hebben. Ook over het opbouwen van jullie start-up, want dat is het feitelijk, hè?
Ja.
Je zit in een voorzichtige markt en we gaan het hebben over de zaken die Ronald nodig heeft om zijn creatie werkelijkheid te laten worden. En daarnaast legt mobiliteitsexpert Jos Hollestelle van Syndesmo uit hoe jij als ondernemer kunt inspelen op de toenemende verstedelijking in de wereld.
Altijd onderweg van A naar business. Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur met Roland Tameling.
In elke aflevering van De Ondernemer Onderweg stappen we ook nog even in bij onze columnist Bas van Putten. Als autojournalist en liefhebber kijkt hij met een frisse blik op de toekomst van mobiliteit. En ook over microautootjes of sexy stadsauto's heeft hij zo zijn eigen ideeën.
Dames en heren, kleine Japannetjes. In mijn jeugd kon je er graag mee dempen. En ik keek er dwars doorheen. Een Daihatsu Kuure of Suzuki Alto zag je als autopuber uiteraard niet staan. Te klein, te simpel, te weinig cilinders en te weinig show. Pas nu ze bijna zijn verdwenen, zie ik hoe briljant ze eigenlijk waren. Verbluffend hoeveel ruimte Japanners op een platformpje van 3, niks bij 1,5 meter wisten te persen. Wij hadden het Fiat 500 en de Mini, maar iedereen die in de PC-hoofd wel eens een Mini Clubman heeft zien shoppen weet hoe dat is afgelopen. Japanse autofabrikanten hielden vol. Daar werden ze dan ook door de overheid toe gedwongen. Die wilde na de Tweede Wereldoorlog het gewone volk zo snel mogelijk in de auto krijgen. Die moest dus klein en spotgoedkoop zijn. De keikars, zoals de dwergenklasse daar ging heten, moesten voldoen aan een hele trits bindende voorschriften. Lengte, hoogte, breedte en cilinderinhoud. Niet groter dan 350 cc, later 660. Minis dus. Piepklein. Superhandig in Japanse steden waar elke vierkante centimeter telde. Dus net zo goed voor ons in Europa, want ons ruimteprobleem mag er inmiddels ook zijn. En uitgerekend nu dooft hun ster. Terwijl ruimte steeds schaarser wordt, zie je de ene na de andere Mini van de markt verdwijnen. Daihatsu trok al in 2013 de stekker uit de Europese markt. Het A-segment van kleine stadsauto's dunt uit. De zakjapanners werden slachtoffers van de omstandigheden. Ze moesten ook 5 sterren halen in de crashtest. Ze moesten ook mee in de luxe golf. Er moesten airbags, ABS en airco's in. Elektrische ramen en schermpjes voor de leuke multimediale dingetjes. Ze werden zwaarder en duurder, kregen last van milieulabels en BPM, de toch al minimale marges slonken. Ze konden gewoon niet meer uit. Wat bleef er over voor de stadsmens? Niet veel eigenlijk. De brommobiel en wat elektrische tweezitters voor de betere standen. Amsterdamse juppen hebben de Biro, bejaarden de Kanta. Uit Frankrijk kwam nog wel eens een creatief alternatief. Maar Renault Twizy is niet echt een auto. En die guitige Amy One van Citroën had straks maar 45. Inderdaad, wij hebben de Smart nog. Die mag tenminste wel de snelweg op. Maar in de stad, oh la la, begin er niet aan mensen. Slaap de Van Baardenstraat maar eens rechtsaf. Je dode hoek heeft daar de breedte van het fietspad. Veel te duur ook. En je wil als stadsbewoner ook wel eens 3 vrienden kunnen meenemen. Dus niks. We zitten eigenlijk hartstikke klem, want we doen niks aan dat ruimteprobleem. Alle auto's, niet alleen de kleintjes, groeien door geen overheid belemmerd groter en groter. De Hyundai i10, de nieuwste, is bijna net zo lang als de eerste Golf en fors breder. Modellen in de Golfklasse doorbreken de grens van 4,5 meter, grote middenklassers schieten naar 4,90 meter. Alle SUV's massaal. Als ik tegenwoordig met testauto's naar Groningen rijd, en dat zijn niet alleen S-klasses, moet ik vooraf regelmatig een risicoanalyse maken van de veiligste routes en de minst onbegaanbare parkeergarages. Vanmorgen haalde ik in Leusden de nieuwe Skoda Octavia hatchback op. Prachtige auto, maar bijna 4,70 meter. Niet normaal. Een doodgewone middenklasser met de techniek van een golfje. Hoe moet ik die in Amsterdam-West parkeren op een voor kevertjes en kadetjes gemaakt parkeervak? De kijker is verder weg dan ooit. Ik kwam een Cuore van begin deze eeuw tegen. Prachtig autootje. Exact de wettelijk bepaalde maximale mate van een kijker. 3,40 meter lang, 1,47 meter breed. En toch 5 deurtjes. Net zo makkelijk. Voor de beeldvorming, dat is 14 centimeter korter en 17 centimeter smaller dan een Volkswagen Up. Zo ongeveer het kleinste wat wij in Europa kunnen maken. Toch stouwde er makkelijk 4 man en wat bagage in. Helaas, milieulabel F, ondanks een verbruik van 1 op 20. En probeer er maar eens 8 airbags en een airco in te proppen. No way! Het is dus hoog tijd om eens na te denken over hoe we auto's echt kleiner kunnen maken, zonder dat ze meteen een gevaar op de weg worden. Om die absurde veiligheidskramp van ons en die luxe verslaving binnen verantwoorde grenzen een beetje los te laten, zodat het weer gaat. Ik denk dat Europa zich als wetgever echt met de maatvoering van auto's moet gaan bemoeien, want ik vrees dat fabrikanten uit zichzelf de stap niet zullen zetten. Het kan. Het goede voorbeeld is gegeven. Niet alleen door de Japanners trouwens. Mijn Audi A2 van 3,82 meter, waar ik zo apetrots op ben, biedt meer ruimte dan een moderne hatchback in het golfsegment. En toch 4 sterren in de Euro NCAP botsproef. Hij geeft 20 jaar oud, in alle bescheidenheid dezelfde dwingende boodschap af als die nietige Cuore. Think small, think beautiful. Het is hard nodig.
Hoe neem je als ondernemer de juiste afslag als het gaat om zakelijke mobiliteit? Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg op New Business Radio met Roland Tameling.
Denk klein en denk mooi, zegt Bas. Ronald, wat is daar jouw antwoord op? Hij zit precies in jouw straatje dus.
Ja, toch?
Ja,
helemaal mee eens. En ik ben het ook volledig eens dat natuurlijk door onze veiligheidseisen, auto's, ja, die worden steeds groter. En ik koop een Leon en ik zag dat de nieuwe Ibiza net zo groot is als de Leon die ik nu heb.
Ja,
weet je, het is ook iets wat de markt vraagt. We kunnen het verkopen, dus we maken het gewoon. En eigenlijk is dat zonde.
Ja, maar interessant wat Bas zegt. Hij zegt dat de overheid eigenlijk meer regels moet gaan opstellen om kleinere auto's, als het ware, te stimuleren en bijna verplicht te stellen. Ja. Wat is jouw gevoel daarbij?
Nou ja, zeker. Ja, weet je, 5, 6 jaar geleden hadden we als Nederland best wel een mooi netwerk aan hele kleine auto's. De Aygo's. De
gestimuleerd door belastingmaatregelen.
Precies, ja. En we liepen voorop in heel de wereld. We waren echt het land met de kleinste auto's. En op een of andere manier is dat losgelaten. En in de jaren 70 is het met de microauto's ook gebeurd. Toen ineens kwam het geld en toen zijn we allemaal dikke SUV's gaan rijden. Mm-hmm. En ja, weet je, we moeten. De overheid moet daar wel iets in gaan doen.
En wat zou jij nodig hebben van de overheid dan om het mogelijk te maken?
Ik denk dat we eens moeten gaan praten over misschien andere segmenten in de autosector. Kijk, wij noemen ons nu een auto, omdat we 100 kunnen. Ja. We zijn geen brommobiel meer. Maar de Twizy is ook een tussenfase. Eigenlijk kan 80 km per uur mag op de snelweg. Ik weet niet of je dat wilt, maar het mag. Maar het is ook niet echt een auto. Maar er is ook geen categorie voor, geen segment waar die dan invalt.
Dus je wil eigenlijk duidelijke afmetingsregels. Waar zit je dan aan te denken?
Misschien ook een ander kenteken. Zeker voor onze klasse auto's waar een Twizy invalt. En een Twigo die ook 90 km per uur gaat. Een eigen kenteken met misschien ook wat voordeeltjes. Want uiteindelijk zijn ze een stuk lichter, dus misschien minder wegenbelasting, geen wegenbelasting. Het verzekeringswerk is natuurlijk anders. Het zijn wel goedkopere auto's als dat de rest is.
Ja.
Ik denk dat daar genoeg... En misschien kunnen we de steden ook nog wel een beetje aanpassen naar banen waar micro-auto's... op voorrang krijgen.
Dat je over de taxibaan mag of zo.
Nou ja, zoiets. Ja, of goed, een losse baan.
Bij andere concepten werkt het ook. Hè? In Noorwegen zie je dat exacte idee achter elektrische auto's bijvoorbeeld. En dus worden die gestimuleerd en aantrekkelijker voor de gebruikers.
Ja.
Andere puntje wat Bas nog aansnijdt, noem ik het smart-probleem. Want hij heeft heel terecht aangegeven, die smart is nu veel te duur, gaat eigenlijk ten onder aan zijn eigen grootheidswaanzin. Jij vertelde net dat de XC 16.000 euro moet gaan kosten en eigenlijk een beetje de Audi onder de microauto's moet gaan worden.
Ja.
Hoe zorg jij dat jij niet ten onder gaat aan grootheidswaanzin?
Ja, dat is een goede vraag.
Ja, heb jij daar een antwoord op of niet?
Nee, daar heb ik eigenlijk geen antwoord op.
Nee.
Nou, kijk, ik denk dat wij kunnen valideren wat onze prijs is, omdat we voor maximale veiligheid willen gaan. Omdat we voor luxe willen gaan. Dat kost gewoon meer geld. Als wij alles eruit halen, wordt het een goedkopere auto. En dat willen we niet. We willen wel iets anders neerzetten.
Ja. Nog even voor de luisteraar. We hebben in de studio te gast Ronald Schoonrock, de bedenker en uitvinder eigenlijk van de XC. Een sexy eenpersoons stadsautootje. En ik wil het graag even met jou hebben, Ronald, over de plaatsing van die auto in de markt. We hadden het er net al even over. Hè. Jullie gaan best hoog zitten qua prijs en qua... eigenlijk een one-and-a-half factor, als je het zo wilt noemen.
Ja.
Hoe hebben jullie de juiste plaats en het juiste positionering van die auto onderzocht?
Ja, wat ik al zei, we zijn al best wat jaartjes bezig met het idee.
Mm-hmm.
Ik heb een reclamebureau, dus we hebben marketeers in dienst. En wij onderzoeken alles wat we willen onderzoeken. En wat we moeten onderzoeken om te kijken waar we invallen.
Ja.
Het is ook natuurlijk een beetje een gevoel wat we willen. We zien een markt ontstaan waarin de Twizy de voorloper is. Geflopt. Het is wel de basis van wat we nu aan het doen zijn. Ik denk dat het een heel mooi compliment naar Renault is. Ik hoop ook echt dat er snel een update komt van de Twizy, want die verdient dat ook echt.
Ze hadden wel een vooruitstrevende, vooruitziende blik.
Zeker, zeker. Ja. Het was de enige die je op dat moment kon kopen. Dus
ja.
Ik denk dat die markt er klaar voor is om groter te worden.
Waar blijkt dat uit dan?
Ten eerste het aanbod wat steeds groter wordt. Volgens mij is nu ieder land wel bezig.
Mm-hmm.
Uit China gaan er ook nog echt wel een aantal concepten komen de komende maanden. Polen heeft de Trigo nu net geïntroduceerd. Ook een heel tof concept.
Mm-hmm.
Die schatten zelfs dat de markt richting 2 miljoen auto's moet gaan bij 2030.
Nou, ja. Het is ook niet voor niets dat een Citroën erin stapte met
zo'n
auto.
Exact, ja. Ja. Steden moeten ook iets. Dus het is niet alleen dat de markt het vraagt, maar steden moeten iets gaan doen. We moeten natuurlijk CO2-reductie, steden die vollopen, het moet minder. Dus je ziet ook dat het landschap moet veranderen. Mm-hmm. Dus niet alleen het vervoer, maar ook gewoon de rest eromheen.
En wat kwam er nog meer uit jullie onderzoek naar voren dan? Hele tastbare zaken?
Nou, wat wij vooral merken is dat heel veel concepten worden toch gezien als... misschien te goedkoop, te basis.
Okay.
Je wil iets hebben, je wil iets moois laten zien. Je wil niet voor lul rijden, je wil...
Dat zit hem dan in je gebrek aan uitstraling, zo gezegd.
Dat. Daarom hebben wij gezegd, we willen iets neerzetten wat en er goed uitziet en ook nog gewoon aanvoelt als een echte auto.
En jullie zitten inmiddels volop in dat ontwikkelingsproces.
Ja.
Wat zijn dan nu nog de grootste hobbels die jullie moeten nemen?
Zoals elke start-up is dat vooral geld.
Ah, verbazingwekkend.
Ja, precies.
Hoeveel kom je nog tekort?
Over het hele proces heen heb je natuurlijk over miljoenen wat we moeten gaan binnenhalen.
Minimaal, ja.
Precies, naar productie toe. En voor het prototype mikken wij ons op 4,5 ton wat we nodig hebben. Waarvan ook een deel natuurlijk publiek geld, subsidies is, waar we aanspraak op doen.
Ja.
Maar er moet ook een deel vanuit privaat geld komen.
Is het heel gek als ik dat vind meevallen?
Dat is natuurlijk ook omdat...
Dat is wel gek.
Nee, dat is zeker niet gek. Kijk, we hebben natuurlijk veel partners die ook hun uren investeren.
Wat voor partners zijn dat?
TCPM is onze technische partner. Die is nu met het onderstel bezig. NPK, Spark zijn de designgrootheden in Nederland.
Ja.
Nou, die zijn aan het ontwikkelen met het ontwerp van de auto. Want we hebben natuurlijk een aantal schetsen neergezet. We hebben natuurlijk al weer andere ideeën wat er nog meer bij kan.
Dus, gaandeweg de ontwikkeling bedoel
je? Exact, ja. Tejin is een leverancier van aramides. Daarmee zijn we in overleg.
Wat zijn aramides?
Een bepaald soort kunststof, composieten en
Heel licht, sterk materiaal om de body van te maken, onder andere.
Exact, ja. En met wat voordelen tegenover carbon. Zeker ook het doorlaten van signalen.
Sensoren en zo.
Exact. Mm-hmm. Een auto wordt toch redelijk autonoom. Het zal meehelpen met het rijden. Het zal niet volledig autonoom gaan rijden, maar ook meekijken met wat er naast je gebeurt is ook autonoom rijden.
Nou, dode hoeken herkenning
precies,
en dergelijke.
We willen dat in onze auto zoveel mogelijk meenemen.
Ja,
partijen, glasleveranciers. Je komt natuurlijk gaandeweg allemaal nieuwe partners tegen. Die allemaal natuurlijk met zo'n, laten we eerlijk wezen, de enige Nederlandse start-up in deze sector nu. Die willen mee.
En zij melden zich bij jou dan?
Ja, vaak via artikelen die worden geschreven. Via kom je weer ergens binnen. En dat is leuk.
En wie hoop je naar aanleiding van deze uitzending tegen te komen? Wie moet zich bij jou melden? Wat heb je nodig? Dit is je kans, hè?
Ja, zeker. Nou, kijk, wij zoeken natuurlijk naar investeerders die een toffe Hollandse start-up willen ondersteunen. Maar ook wel iets met auto's hebben. Ja. We vinden het toch wel leuk dat je ook wel ziet wat er mogelijk is in onze sector. En naast dat we een tof ding neerzetten, ook graag meedenken in hoe kunnen we dit groter maken. En ik zei van de week tegen collega's, misschien moeten we het ook wel veel groter gaan maken. En moeten we gaan kijken naar een Hollands collectief met meerdere Nederlandse start-ups.
Okay.
Je hebt natuurlijk ook Lightyear, een prachtig mooie auto. Nou, die willen natuurlijk ook naar een kleiner model.
Ja.
Ja, laten we zorgen dat we dat gezamenlijk doen. En dat we als een soort blok een mooi Nederlands collectief kunnen neerzetten.
Een collectief van mobiliteitsvernieuwers.
Ja. We hebben solarfietsen, we hebben scooters. Ja. Ik denk dat we het hele plaatje kunnen aanbieden. En dat misschien voor een investeerder nog wel ook nog veel interessanter kan zijn.
Ja, en als je het dan nog even hebt over de rol van de overheid. In hoeverre zijn jullie aan het lobbyen in Den Haag om dit soort concepten, ja, ik denk ook onbekend maakt onbemind. Ze moeten weten dat dit mogelijk is. En dat hier dus ook gewoon een enorme kans in zit voor een nieuwe economie in Nederland.
Ja. Het nadeel vinden wij nog is, we hebben best wel wat fondsen aangeschreven. En we zitten echt in een start-up fase. We moeten prototypen nog gaan bouwen.
Ja.
We zijn voor die partij nog niet zo interessant. Die willen eigenlijk in de volgende fase naar een scale-up eigenlijk pas inhaken. En dat vinden we heel jammer. Want we zouden juist met de overheid dit willen neerzetten.
Want je bent nog niet interessant genoeg omdat?
Omdat we nog niks verdienen. En natuurlijk ook nog geen vooruitzicht. Kijk, wij hebben een tijdsplanning van 2 jaar.
Ja.
Vanaf het moment dat we echt aan de gang kunnen. Dan moet je nog wel even geduld hebben. En dat merken we, dat is lastig.
Ja, maar het moet nu wel gaan gebeuren, denk ik. Hè? Want jullie hebben het hele idee klaar. Dus nu is het tijd om inderdaad de kansen te creëren om van start-up naar scale-up te gaan.
Exact. Wij wilden eigenlijk dit hele jaar vol gas gaan met binnenhalen van funding en alles. En einde van dit jaar gewoon het prototype hebben staan.
Nou ja,
dat is iets anders gelopen dit jaar, helaas. Mm-hmm. We zien het als een tussenjaar. We gaan volgend jaar datzelfde jaar gewoon herhalen.
Ja.
Dan zonder corona hopelijk op die manier.
Hartstikke.
Maar wel gewoon vol gas.
Heel goed. Nou, daar gaan we straks nog even verder over praten. En ook over de kansen van Ixie. En hoe groot de kans is dat hij daadwerkelijk gaat doorbreken.
Waar ga je heen met de ondernemer onderweg? Naar Nieuw Business Radio. Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. 2 wekelijks op dinsdag om 11 uur in het nieuwe radioprogramma. De ondernemer onderweg.
De ondernemer onderweg staat vandaag in het teken van Ixie. Ik wilde zeggen het sexy stadsautootje van Ronald Schoonrock. Maar Ronald, het is geen sexy stadsautootje. Het is een sexy eenpersoonsvervoermiddel van de toekomst. Mogen we het zo stellen?
Ja.
Heel goed.
Microauto, dan hebben we hem ook.
Je gaf net aan dat de ontwikkeling van de auto al goed vordert. Maar dat er nog best wel wat hobbels zijn, ook mede dankzij corona. Een groot punt daarvan is het gebrek aan financiering. Ik begreep dat een grote investeerder zich al heeft teruggetrokken. Toch een beetje koud watervrees. Hoe groot is de kans dat Ixie er niet gaat komen?
Die kans is er altijd. Daar gaan we niet van uit. Want dan zouden we meteen moeten stoppen met het project.
Ja.
Nee, kijk. Wij zijn nog steeds vol gas bezig. En wat ik al zei, TCPM is nu bezig met onderstel ontwikkelen. Er worden echt stappen gemaakt. En die stappen zullen er ook voor zorgen dat we veel meer kunnen laten zien. En dat het steeds interessanter wordt voor investeerders om aan te haken.
Ja, want die partijen die nu aan het meehelpen zijn om Ixie te ontwikkelen, die doen dat nu een soort beetje prodeo, zeg maar, in de zin van hopen dat er wat uitkomt.
Ja, precies. Ja, weet je, we willen iets neerzetten. Wij steken ook al onze tijd erin.
Ja.
Er zit al 2 jaar aan uren in. Het is prettig dat zulke partijen gewoon zeggen, het moet er nu gaan komen.
Mm-hmm.
Er is nu ook gewoon wat meer ruimte natuurlijk. Het is overal nee, het is wat rustiger, dus we kunnen gewoon die tijd insteken.
Ja.
En ja, dat was natuurlijk voor ons ook heel tof dat we gewoon echt aan het beginnen zijn.
Ja. Maar je vertelde net dat je al aan tafel hebt gezeten met Frits van Eert. Tenminste, jullie hebben het idee gepitcht in een van zijn start-up wedstrijden, zo gezegd. Ja. Waarom zijn die gesprekken niet verder gegaan? Ja. Waar is Frits?
Ja, geen idee. Geen Frits. Idee. Frits,
waar ben je?
Ja. Nou, dat zijn, weet je, we hebben een aantal voorbeeldondernemers waarvan wij denken die zouden passen bij ons.
Ja.
Waaronder Frits van Eert, Michel Peridon, ook een groot autoliefhebber.
Zeker, met een hoop geld.
En, precies, en een dragon. Dus, wij zijn natuurlijk een start-up. En vaak wordt er geïnvesteerd in scale-ups, omdat er dan al iets staat wat loopt. Bij ons moet je wel wat lef hebben om in te stappen. Weet je, dat is ook waarom wij vol gas bezig zijn.
Ja, maar ondernemen zonder lef is geen ondernemen.
Exact. En misschien moeten we ze nog op een juiste manier tegenkomen.
Maar zijn ze op de hoogte van het project? Ja, Frits dan wel, maar zo'n Michel Peridon bijvoorbeeld?
Dat weet ik niet.
Waarom benader je die mannen niet gewoon dan?
Ja, nou dat is dan misschien nog een beetje spannend. Ook omdat we, we hebben natuurlijk een groter proces. Wanneer ga je iemand aan laten haken om te zorgen dat het proces verder ook gaat lopen.
Ja, zo vroeg mogelijk, als je maar een goed verhaal hebt, toch?
Ja, nou, dat ik hoop dat we dat hebben, ja.
Ja, want ik zat me te bedenken. Het succes van dit soort auto's, micro-auto's, hangt natuurlijk ook heel erg af van het concept. Hè? En van de grote partijen waarmee je samen kunt gaan werken. Hè? Want kijk maar eens naar die vrachtwagentjes van Picnic. Op een gegeven moment is dat gewoon een basis, in de basis een Frans ontwerp. Een klein elektrisch vrachtwagentje. En toen kwam Picnic. Die heeft ze laten aanpassen door een Nederlands bedrijf. En dat Nederlandse bedrijf dat ze aanpast, dat gaat werkelijk door het dak qua cijfers. Dat gaat helemaal nergens over. Maar aan de andere kant zien we ook de keerzijde van de medaille. Als je bijvoorbeeld het voorbeeld van de elektrische vrachtwagentjes van Deutsche Post en het dochterbedrijf DHL ziet. Die hebben de afgelopen jaren meer dan €1 miljard gestopt in het ontwikkelen van een eigen elektrische vrachtwagentje. De street scooter.
Ja.
Inmiddels hebben ze er 12.000 gemaakt en hebben ze het stekker uit het project getrokken.
Ja.
Ergens, als zelfs zo'n project het niet redt, dan is de kans dat ICSI ondersteboven gaat, niet letterlijk, is best wel groot. Hoe voorkom je zoiets?
Ten eerste denk ik je markt goed verdelen. Kijk, wij zijn niet alleen maar business to business, we zijn ook business to consumer. We willen natuurlijk iedereen aanspreken, we maken een toffe auto. Genoeg variatie straks, want we willen ook naar een 1+1 toe, waar Maxi Cozy in kan en je eventueel met een kind op pad kan. Er zal geen ruimte zijn voor 2 volwassenen.
Mm-hmm.
Maar
waarom niet?
Dan vind ik dat we te veel de concurrenten zijn. En vaak zie je ook met die concurrenten dat er eigenlijk te weinig plek is om echt met z'n tweeën in een auto te zitten.
Ja.
Je zit vaak met je knieën in je nek of in de bureau te dicht op elkaar.
Ja, maar zo'n noodoplossing zeg maar voor als het echt even nodig is, kan er wel voor zorgen dat je markt groter wordt.
Zeker. Ja, en misschien komen we in het concept ook wel achter een extra ruimte voor een persoon. Dat kan altijd.
Ja.
Het is niet onze focus. Onze focus is een eenzitter met genoeg bagageruimte, want dat hebben we wel nodig. Een 1+1 eventueel voor een kind.
Mm-hmm.
En een cargo versie die in diezelfde configuratie past van het 1+1. Dus er komt een soort verlengstukje aan.
Ja.
Waardoor we niet alleen maar voetbezorging kunnen doen, maar ook echt wel gewoon grotere dozen kunnen vervoeren.
Een verlengstukje zoals we dat vroeger zagen bij de lelijke eend, zeg maar, waar dan een grote bak achterop werd gezet en ineens had je een bestelwagentje. Moeten we daaraan denken?
Zoiets, maar dan wel in het design al meegenomen.
Ja, iets sexier.
Iets sexier, ja.
Ja.
Maar wel hetzelfde idee. Ja. Het moet iets zijn wat op de basis van de eenpersoonsauto past.
En op wat voor bedrijven richt je dan met die cargo concept?
Pak Rotterdamse de Coolblue. Zou een mooie klant kunnen zijn. DHL zou hem kunnen gebruiken. Een supermarkt die lokaler zit en zijn spullen, producten lokaler wil verdelen.
Ja.
Ja, dan heb je natuurlijk wat meer ruimte dan in een autootje.
Ja, maar dat soort partijen wil vooral zo groot mogelijke batch auto's voor zo weinig mogelijk geld, die zo min mogelijk kosten per stuk en zo inzetbaar mogelijk en zo moeilijk mogelijk te beschadigen zijn.
Zeker, zeker.
Een beetje hooligan-proof.
Ja.
Dit klinkt niet als jullie concept.
Wat we gebruiken aan luxe zal zeker idiot-proof zijn.
Oké, okay. Idiot-proof.
Idiot-proof.
Ja. Maar goed, het punt blijft overeind. Hè? Je zegt we gaan vrij hoog in de markt zitten.
Ja.
Stel een DHL koopt 100 van die autootjes. Dan is het voor hun natuurlijk veel aantrekkelijker als zo'n apparaat €5.000 kost in plaats van €16.000.
5 zal het niet worden, maar we kunnen natuurlijk terugschalen in luxe. Dus we kunnen zeker met de prijs daarin ook echt wel naar beneden.
Oké, dus ook op dat vlak wordt het wel een schaalbaar project.
Zeker.
Ja. En wat ik interessant vind, heb je dan ook ideeën van dat soort bedrijven al meegenomen? En zijn jullie dan in gesprek met partners om ICSI zo goed mogelijk klaar te maken voor de markt?
Zeker, ja. We zijn natuurlijk in Nederland, als je iets wil bouwen, kom je al gauw bij een VDL uit.
Netcar,
precies,
onder andere.
Ja. De grote.
Ja.
Maar in onze zoektocht kwamen we uiteindelijk terecht bij Technologies Added in Emmen.
Ja.
Een smart factory, die onze ICSI gewoon kan bouwen. Kan die gewoon in Nederland worden gebouwd.
Hoe kom je uit bij zo'n partij dan?
Via een van onze partners. Die zei, ja, daar moet je echt gaan praten, want die kunnen dit bouwen. En dan gaan we daar gelijk naartoe.
En voor je het weet, hebben zij straks een omzet waar je u tegen zegt?
Zeker, ja.
En waarom bel je Michiel Muller niet even van Picnic? Van, joh, ik heb leuk die vraagwagentjes, maar ik heb nog een ander idee. Zullen we samen optrekken?
Ik denk dat ik hem zo gelijk ga bellen.
Ja, nee, maar goed, de vraag blijft natuurlijk wel overeind. In de zin van, je hebt schaalbaarheid en schaal nodig om zo'n project te laten lukken. Dus als jij nu een oproep kunt doen aan andere ondernemers en grote industriëlen. Van jongens, kom met ons meedenken. Wat zou dan je boodschap zijn?
Wat ik net al zei, ik denk dat we onze Nederlandse producten gewoon heel goed moeten neerzetten. Niet alleen in ICSI alle Nederlandse startups die we aan het maken zijn rondom groene mobiliteit, smart mobility. Voor ons, kijk, ik denk dat we iets heel tofs aan het creëren zijn en dat we daarmee ook de wereld over kunnen. Weet je, het is niet alleen Nederlands, we willen heel de wereld over. We willen naar Amerika toe, wat natuurlijk een hele uitdaging gaat worden, want kleine auto's in Amerika is nog nooit echt heel succesvol geweest. Maar laten we wel die mensen gaan zoeken die dat aandurven. En het lijkt me heel leuk om daar in ieder geval een keer een ICSI op de weg te krijgen. Dat zou natuurlijk super zijn. Dan hebben we verandering. Het blijft een lastig verhaal.
Ja, maar je staat wel bijna te stuiteren in de studio van ongeduld om het te laten lukken. Ja.
Ja,
wat ik nog een interessante vind, Ronald. Jij had het net al even over Lightyear. Ik denk nu het voorbeeld van een mobiliteitsbedrijf in Nederland dat wereldwijde potentie heeft.
Ja.
En ook al een product te laten zien. En echt on track is om het daadwerkelijk te laten lukken.
Ja.
Waarom zit je nog niet met Lex Hoefsloot aan tafel? Wil je zijn nummer hebben?
Ja, dat is goed.
Nee, maar serieus, die vraag is overeind, weet je?
Wat? Nou, er worden contacten gelegd. Want ook wij willen natuurlijk kijken naar wat de mogelijkheden zijn in zonneceloplossingen in onze ICSI.
Ja.
We hebben natuurlijk minder nodig qua oppervlakte. En ik ga er niet vanuit dat onze auto gaat rijden op een zonnecel, want daar zijn we veel te klein voor.
Maar je hebt de oppervlakte gewoon nodig natuurlijk.
Precies, ja. Maar wie weet kunnen we er wel iets mee creëren waardoor de telefoons kunnen worden opgeladen. Dat niet uit je batterij hoeft te komen. Zou natuurlijk al heel erg
bedoel je? Als in dat je wel een celletje op het dak hebt om voor de secundaire systemen in
exact,
de auto.
Exact. Ja.
Hoe ver moet je eigenlijk kunnen rijden met een ICSI in een ideale wereld?
Wij mikken ons op 150 tot 200 kilometer.
Oké. Okay.
Ja.
Dus een retourtje Amsterdam-Rotterdam?
Moet lukken.
Zou jij heen en weer van je werk naar huis kunnen?
Ja.
Ja?
Is een uur. Een uur heen en een uur terug.
Ja. Ondertussen even laden en dan red je het wel weer.
Ja. Het zou moeten lukken op een volledige batterij.
Ja. Als ik even man en paard vraag, Ronald. Denk je dat het gaat lukken?
Ik weet dat het gaat lukken.
Kijk, dat is het enige goede antwoord.
Exact.
Hè? Hartstikke goed. Hey, dankjewel voor je tijd hier in de studio bij de Ondernemer Onderweg. Ik hoop van harte dat hoe jij nu onderweg bent naar een nieuw mobiliteitsconcept, een Nederlands idee, dat sterk genoeg is, volgens mij in ieder geval, om ook weerstand te bieden tegen internationale concepten. Het is dermate onderscheidend dat hier volgens mij wel een potentiële markt te overwinnen valt. Je wilt helemaal wereldwijd gaan uitrollen. Ik denk dat China ook nog wel heel interessant kan zijn.
Zeker.
Natuurlijk. Want daar zitten grote industriële partijen die ook klappen kunnen uitdelen. Ik wens je veel succes. En beste ondernemer, als je luistert en je hebt ergens een beetje geld liggen, ik zou zeggen, neem contact op met Ronald Schoonrok van ICSI. En als je meer informatie wilt, dan kun je kijken op www.ICSI.nl. Dat is YKS1.nl. Dankjewel, Ronald.
Dankjewel.
Altijd onderweg van A naar business. Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur met Roland Tameling.
Ja, ik word heel blij van dat soort bevlogen ideeën van een ondernemer die een goed idee heeft en dat in de realiteit wil brengen. Want het is ook heel relevant, hè. Als ondernemer wil je immers mobiel blijven. Maar in een steeds voller wordende wereld wordt dat alsmaar uitdagender. Verstedelijking is namelijk een van de belangrijkste trends en redenen om aan de slag te gaan met je mobiliteitsbeleid. Maar hoe doe je dat? Jos Hollestelle, mobiliteitsexpert van Syndesmo. Jij hebt de antwoorden op die vraag, hè?
Ik heb zeker de antwoorden inderdaad. Te zien inderdaad dat die wereld verandert enorm snel. Nou, net al natuurlijk met die micro-auto's. En er zijn zo waanzinnig veel ontwikkelingen. Dat het moeilijk is om daar als ondernemer bij te benen. Maar je moet wel. En daar gaan we het over hebben.
Ja, hoe dan? Want jullie zien steeds grotere steden als trend. Hè? Hoe moet je als ondernemer daarop inspelen? Als je weet dat er iets moet gebeuren?
Ja, dus wat we zien is dat het palet aan mogelijkheden enorm aan het toenemen is. Dus je hebt naast die micro-auto's die gaan komen natuurlijk fietsen, mobility as a service, heel veel deeloplossingen, mobiliteitsbudgetten, elektrificatie van wagenparken. Er speelt op dit moment enorm veel.
Wat is jouw definitie van mobility as a service?
Ja, mobility as a service is eigenlijk van bezit naar gebruik gaan. Dus steeds meer mobiliteitsdiensten die via een app of via een ander portaal toegankelijk zijn. Dus je hebt het niet meer, maar je kunt met de app kun je een deelfiets pakken, fiets pakken, OV pakken, een deelauto pakken. Nou, van alles en nog wat.
Ja.
Wat we zien is dat die ondernemer ziet door de bomen het bos niet meer. Mm-hmm. Dus terug naar de basis in ons geval. En dat betekent 3 stappen nemen. Dus 1 is, maak nou heel duidelijk, wat wil je nou als organisatie bereiken? Waarom is dit voor jou een probleem?
Ja, maar als we inzoomen op de organisaties die zich met stedelijk vervoer en in de stad zich bevinden. Die hebben natuurlijk al een punt. Die weten wat ze daar willen aanpakken.
Nou, zelfs dat is nog maar de vraag. Want daarin heb je ook weer verschillende wegen die naar Rome leiden. Je kunt zeggen, ik als organisatie zit in de stad. De parkeerkosten nemen beschikbaar en toe. Die moet ik een halt toeroepen. Dan nog krijg je de vraag, mag dat ten koste gaan van medewerkertevredenheid? Mag dat ten koste gaan van een primair proces? Want ik heb misschien nog wel auto's nodig om dingen te gaan doen. En juist daar nadrukkelijk bij stilstaan. Vervolgens kom je pas op de vraag, hoe ga je dat dan doen? En dat is inderdaad een heel breed palet en allerlei verschillende maatregelen die je kunt gaan nemen. Ja. En wat ik nu heel veel zie, is dat ondernemers in zo'n binnenstad echt eindelijk harde keuzes durven te gaan maken. Dus inderdaad die auto op de tweede plek gaan zetten.
Okay.
En kijken, hoe ga ik nou zorgen dat mijn medewerkers met de fiets gaan, met het OV gaan? Hoe ga ik een keer met de heilige koe om die de leaseauto heet?
Precies.
En kan ik daar medewerkers alternatieven voor bieden in de vorm van een mobiliteitsbudget of in de vorm van andere dingen die medewerker nog steeds flexibiliteit van reizen geven, maar die voorkomen dat die medewerker altijd maar met die auto naar die locatie moet. Omdat dat zijn enorme parkeerkosten en reistijd. Die reis is natuurlijk vaak het probleem van die werknemer zelf.
Mm-hmm.
Maar die parkeerkosten, een 7 euro per uur in Amsterdam, daar word je niet heel vrolijk van.
Maar wat zijn dan hele tastbare oplossingen die jullie al aan klanten of opdrachtgevers hebben voorgeschoteld?
Nou, wat we zien is een van de dingen die heel goed werkt, is het bieden en faciliteren van deelmobiliteit. Dus voorkom nou dat die werknemer met zijn eigen auto naar die binnenstad toe moet, of naar die stad toe moet, om vervolgens een zakelijke afspraak te hebben. Dus dat we bijvoorbeeld zien met een aantal zorginstellingen hebben we dat gedaan. Daarin zien we natuurlijk dat wijkverpleegkundigen en anderen, die moeten naar heel veel cliënten in die stad. Voorheen deden ze dat met kleine autootjes, dat was heel fijn.
Mm-hmm.
Nu doen we dat steeds meer met deelfietsen, elektrische deelfietsen, misschien met elektrische deelauto's die beschikbaar zijn. En als we dan kijken naar de business case, dan is het aan de voorkant wat investeren in al die spullenboel. Maar vervolgens, als dat eenmaal operationeel is, wordt er zoveel bespaard op die parkeerkosten, dat A, die cliënt beter behandeld kan worden. Mm-hmm. Of beter, die medewerker is daar gewoon sneller. En B, de parkeerkosten nemen schrikbarend af.
Want je zegt investeren in die spullen. Zo'n zorginstelling heeft dan een eigen wagenparkje aan deelauto's gekocht. Of moet ik dat zien?
Dat verschilt. Wij geloven heel erg in, dus ze zeggen naar die Maas-oplossing waar we het net ook over hadden.
Mobility as a service.
Dus mobility as a service. Dus het kan een eigen voorziening zijn, maar het kan juist ook wel, en daar zijn we nu ook aan het kijken in Amsterdam, een voorziening zijn die overdag voor zo'n zorginstelling beschikbaar is, in de avond beschikbaar is voor bewoners en misschien in de weekenden ook. En ook nog wel voor die eigen medewerkers die in die stad wonen, die misschien ook wel in het weekend een mobiliteitsbehoefte hebben en af en toe een keer met de auto willen gaan.
Ja, dus afhankelijk van het bedrijf ga je op zoek naar de juiste mate van flexibiliteit en daar hangt dan ook weer een ander kostenplaatje aan.
Ja, zeker. En dat is altijd de puzzel. En kijk, als we dan kijken naar de mobiliteit, dan zien we inderdaad dat je hebt een aantal communicerende vaten, kosten, medewerkertevredenheid, duurzaamheid.
Ja.
En daar maak je de keuze in. En wil je dat alles beter wordt, dat is vaak best ingewikkeld. Dan krijg je een soort van holy grail. Nou, die deelfiets voor zijn zorginstelling is interessant. Maar anders is het wel spannend. Als je duurzamer wilt en kosten wil besparen, dan is de kans dat het ten koste gaat van medewerkertevredenheid. Dat kan een bewuste keuze zijn.
Mm-hmm.
Maar zorg dat in ieder geval dat het een bewuste keuze is. En dat vlechten we vaak uit aan de voorkant met zo'n werkgever. Wat wil je nou echt gaan bereiken? Wat zijn daar de consequenties van? En vervolgens, hoe gaan we dat invullen? En daar zijn dus steeds meer mogelijkheden voor.
En wat zijn wat jullie betreft de meest interessante ontwikkelingen op dat gebied, als je het hebt over keuzes voor mobiliteit?
Ja, ik denk dat er een aantal zijn. Ik denk dat wat we nu zien, helemaal natuurlijk in deze weer intelligente lockdown waar we in zitten, is dat mobiliteit
veel en veel meer vanuit de huiskamer kan. Dus we kunnen veel meer reizen gaan voorkomen. Ja, dat heeft natuurlijk effect op reiskostenvergoedingen voor een werkgever. Maar ook op die leaseauto. Heel veel organisaties, ook in steden, die verstrekken die leaseauto. Vaak als je dan 20.000 zakelijke kilometers rijdt, krijg je zo'n ding onder je kont. Mm-hmm. Nu staan we opeens allemaal massaal stil. En ik zie dus bij heel veel werkgevers de vraag komen van, nou, oké, wat moet ik nou met die groep gaan doen? Die rijdt nog maar 10.000 kilometer in die leaseauto. Kan ik die af gaan nemen? Welk alternatief bied ik die aan? Dus daar zie ik opeens een hoos ontstaan richting mobiliteitsbudgetten. Dus medewerkers in plaats van een voorziening een zak met geld geven.
Ja.
Die zak met geld ook zoveel mogelijk aanvullen met dus die mobility as a service mogelijkheden. Dus dat ze wel daar vanuit nog steeds wel gebruik kunnen maken van OV. Gebruik kunnen maken van deelauto's, mm-hmm. van deelfietsen. Misschien van andere dingen. Maar maak die medewerker verantwoordelijk voor de keuze die hij gaat maken. Ook financieel. En dan zien we, net als bij die leaserijder die nog wel massaal langs de snelweg tankt en die privérijder niet, dat er opeens andere keuzes worden gemaakt. En dan is dat OV misschien nog best wel eens interessant als je vervolgens anders uit het mobiliteitsbudget €7 per uur moet gaan betalen voor parkeren.
En op die manier hou je dus ook je werknemers tevreden, omdat ze zelf de keuzes kunnen maken, zou je zeggen.
Ja, zeker.
Maar zou je dan zeggen dat een mobiliteitsbudget per werknemer de heilige graal is?
Ja, ik geloof niet zo in heilige graal. Ik geloof ook echt dat een leaseauto een plek heeft in het mobiliteitsbeleid van een organisatie.
Ja.
Wel geloof ik inderdaad dat je met een mobiliteitsbudget, dat het, het eigenaarschap, dat je dat veel meer richting die werknemer kunt gaan trekken. En juist door dat goed in te gaan richten met waar wil ik de prikkels hebben? Wil ik die prikkels hebben op duurzaamheid? Dus ga ik de medewerker bijvoorbeeld belonen als hij zuiniger gaat rijden? Ga ik de medewerker belonen als hij vaak met de fiets gaat? Dat kun je heel mooi inrichten. Dat vraagt wel wat werk. Dat is wat meer gedoe dan je leasemaatschappij weer bellen en vragen, ik wil weer graag 3 auto's hebben.
Ja.
Maar als je dat gaat doen, is er wel enorm veel winst te behalen.
Ja, ben ik nog even benieuwd, hoe zie jij de toekomst van die micro-auto's zoals Ronald net omschreef?
Ja, ik heb daar een beetje mixed feelings bij. Wat we natuurlijk zien is, die stad die wordt drukker en drukker. Er is minder plek. Dus zo'n micro-auto is in de basis een fantastische oplossing. Waar ik bang voor ben, en dat ik, nou, in het voorbeeld van net vond ik dat niet zo gelukkig, is dat die micro-auto vooral concurreert met de fiets en met nog meer micromobiliteit. Die nog minder plek innemen. En dat zien we natuurlijk een beetje bij de bureau. Ja, wie zit er in de bureau? Mensen die in mijn ogen een beetje te lui zijn om te fietsen of niet dat willen worden. Ja. Maar dat voorkomt geen rit met de grote SUV hoe ze dat in het verleden deden. Deze micro-auto is ook vooral gericht op die interstedelijke connecties.
Ja, dus op het forense.
Op het forense. Ja, en daar is zoveel winst te behalen. En als we dan ook slim omgaan met schaarse parkeerruimtes en dus ook echt micro-parkeerplekken gaan maken met elkaar in zo'n stad, ja, dan kunnen we daar echt wel een enorme schwung aan geven. Dat we veel beter met die ruimte omgaan.
Ja, dus efficiëntie en goed nadenken over wat we inzetten op welke manier. Dat is nog wel een interessant pad naar de toekomst, hè?
Zeer zeker, ja.
Tof. Dankjewel, Jos, voor je komst naar de studio. Want met deze wijze woorden, dames en heren, rollen wij alweer langzaam richting onze eindbestemming. Dit was hem, de derde aflevering van De Ondernemer Onderweg. Wij danken je hartelijk voor het luisteren en je tijd. En mocht je deze aflevering nog eens rustig willen terugluisteren, dan kan dat. Elke editie van De Ondernemer Onderweg vind je als podcast op alle bekende podcastplatforms. En wil je ondertussen meer interessante nieuwtjes en achtergronden over mobiliteit voor ondernemers, houd dan ook vooral onze website deondernemer.nl in de gaten. Dankjewel nogmaals voor het luisteren en graag tot de volgende. Goeie reis!
Waar ga je heen met De Ondernemer Onderweg? Naar Nieuw Business Radio. Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. 2 wekelijks op dinsdag om 11 uur in het nieuwe radioprogramma De Ondernemer Onderweg.